Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
9 keer kampioen met 3 verschillende clubs. Kortom, een carrière om eu tegen te zeggen.
Søren Leerbu, ja, zo spreek je dat uit. Wordt 66 jaar geleden geboren in Kopenhagen. In 1975 debuteert de linksboot bij Freja Amma. Lang kunnen ze niet van hem genieten. Want nog diezelfde winter verkast hij samen met ploeggenoot Frank Arnezen naar Ajax. In Amsterdam groeien de jonge middenvelders uit tot de onbetwiste leiders en leggen de basis voor een lange Deense traditie. Dat doet Leerbu ook bij de nationale ploeg. Hij is de lont in het wereldberoemde Danish Dynamite. Bij Ajax is Leerbu in 8 seizoenen goed voor 269 wedstrijden, 92 doelpunten en 5 landstitels. In 1983 wordt hij als clublegende uitgezwaaid naar Bayern München. Na een kort tussenstop in Monaco keert hij in 1987 terug naar Nederland. Maar niet naar Ajax en daar zijn ze bij PSV maar al te blij mee. In Eindhoven is Leerbu de aanjager van de wonderploeg die in 1988 de treble wint. 2 jaar later, na 15 seizoenen en 16 hoofdprijzen, belanden de afgezakte kousen voorgoed in de wasmand. Eén van de beste Deense voetballers aller tijden. Tussen de palen met Søren Leerbu.
Welkom Søren.
Bedankt.
Wat leuk dat je er bent. En laten we maar meteen het eerste uit de weg ruimen. Leerbu.
Ja.
We doen het al 50 jaar fout bijna.
Ja, maar ja.
Ja. Is dat erg?
Nee.
Nee?
Nee, zo langzamerhand heb ik meer dat ik reageerd op Leerbu dan Leerbu.
Oh ja?
Ja?
Want dat gebeurt alleen thuis in Denemarken?
Nee, alleen in Denemarken.
Ja. Heb je het aan het begin wel geprobeerd om het er nog doorheen te krijgen?
Maar,
nee. Het klinkt ook wel goed eigenlijk, Leerbu.
Prima.
Ja, ja, zeker. Betekent het iets? Of is het...
Ja, Kleistad is het zo. Dat is ja. Okay. Maar ook in Denemarken heel zeldzaam.
Hele zeldzame naam, ja. Ook daar. Ja. Al bijna 50 jaar verbonden aan Nederland.
Ja.
Hoe ben je hier ooit beland?
Frank en ik speelden in een club in Kopenhagen. Van Madamaga. En ik was daar Frank leren kennen een paar jaar daarvoor. Dus dat was niet mijn club. Maar ik speelde veel lager, een beetje buiten Kopenhagen. En toen heb ik Frank gevraagd of ik bij hem kon komen spelen. Dat mocht dan. En dan... De eerste wedstrijd was ik 12e man. Maar toen was er maar 1 reserve.
Oh ja.
Ja. En na 10 minuten raakte iemand blesseerd, dus ik viel in. En wij verloren tegen de FC Kopenhagen met 3-0 in de grote stadion. Maar ik speelde wel redelijk, dus ik kwam erin. En een paar wedstrijden verloren we nog en toen gingen we alles winnen. Frank stond rechts buiten, ik stond links buiten. En dat ging echt heel erg goed. En toen heeft Ajax een of andere krantenknipsel gekeken. En ik denk dat Rinus Michels gezegd heeft tegen die Vandalen: ga jij maar een keer kijken daar in Denemarken. Er schijnt 2 jonge Denen.
Ja, tegen een scout gewoon gezegd, ga maar.
Nou, dat was de assistentcoach van Rinus Michels toen de tijd in Ajax. En toen zijn ze gaan kijken. En toen via een makelaar. Daar waren er niet zoveel van, toen de tijd.
Ja.
Zijn we benaderd. En dat was net een paar weken daarvoor. Was São Paulo gekomen.
Het Hamburg, een stukje dichterbij.
Ja, ja, en ik vond het ook prima.
Ja.
En Frank zegt, nee, dat ga ik niet doen. Dan zeg ik, nou, oké. Okay. Maar ik was bezig met een opleiding als drukker. Dus ik vond alles prima, want ik moest om 6:00 's ochtends beginnen. Omdat ik veel vrij moest nemen voor... onder 18 en 16, zoals ze toen heten. Dus, maar Ajax was natuurlijk, dat was niet moeilijk.
Die hadden net 3 keer de Europa Cup gewonnen.
Ja, dat was een grote club.
Ja, ja.
En toen zijn we uitgenodigd en het is heel snel gegaan. En we zijn gekomen en opgehaald naar de hotel in Amsterdam. Getekend. En Rinus Michels heeft gezegd, hij reed ons even langs de bushalte. En hij zegt, daar gaat de bus. En
daar op de middenweg.
Ja, en daar en op tijd. Ik hou wel van mensen die op tijd komen.
Ja.
We wisten nog helemaal niks. En toen begon het.
Ja. De rest is geschiedenis. En die geschiedenis gaan we het komende uur eventjes doornemen. Maar we beginnen dit programma eigenlijk altijd met de vraag... Wat betekent voetbal voor jou?
Voetbal was mijn passie. Mijn hobby, mijn leven. En gebracht heb wat ik vandaag is. Want dat heeft me ook... Van uit een arbeidergezin voetballer geworden, geld verdiend. Dat betekent alles.
Ja, er was al wel iemand die de weg enigszins geplaveid had voor jullie in Nederland. Iemand die jij ook aanhaalt als een van je voorbeelden. Jurgen Christensen.
Ja.
Ressel, De Jong, Ressel. Scherp voorgetrokken, goed voorgetrokken. Dan komt de bal bij Christensen. Die kan schieten, doet dat ook, scoort! Christensen, nadat een kwartier in de tweede helft. De voorzet was van Ressel, het was een uitstekende voorzet. Er liepen een paar Feyenoorders vrij. De bal kwam bij Christensen, die wachtte even, zocht zich zorgvuldig de hoek uit. En schoot toen hard en zuiver en onhoudbaar voor Piet Schrijvers in.
Mooi vindje. Ja, goede keel, ja.
Mooi.
Ja, hij kon zo lekker voetballen. En wij hadden natuurlijk in Denemarken, hij is ouder dan ik. En toen konden we alleen in de kranten lezen over... die speelt daar. Wij zagen natuurlijk geen beelden.
Nee.
Maar toen ging ik kijken in het stadion als ze dan terugkwamen om te spelen. Ja, hij kon heel mooi kappen en draaien, hij kon passeren. Maar geweldig, hè? En hij had een beetje maling en alles, weet je. Hij had een linkspuiten, ja.
Ja, ja. Linkspuiten ook natuurlijk.
Ja.
Ja. Je belandde natuurlijk bij Ajax in net het post-Cruijff-tijdperk. Waarbij nog wel een paar sterren van die periode natuurlijk over waren. Barry Hulshoff noem je als een hele belangrijke invloed voor jou ook daar.
Ja, er was, wij zagen alleen maar soms misschien een halve finale. En de finale van zo'n Europa Cup toen de tijd. Dus in de finale. En dan viel hij, waar die viel op met de lange haar, afgezakte kousen, die grote baard. En voor die wedstrijden was altijd Cruijff en Keizer natuurlijk. En toen wij kwamen was Johan weg, Neeskens weg. Dus dat was, Buddy speelde er nog. Maar wij realiseerden ons niet. Dat is later natuurlijk gekomen hoe groot en hoe goed ze waren. Dus dat is maar goed ook, omdat want anders was het helemaal onbegonnen werk.
Ja.
Dus we begonnen in de tweede en op zaterdag in de tweede. En die beste spelers op zaterdag in de eerste helft. Die werden dan twee spelers uitgekozen om zondag mee te gaan met de eerste ploeg.
Ja.
Dus in de rust zat je maar te hopen dat je gekozen je werd, weet je wel. Dus en ook toen we in de eerste kwamen, helemaal niet beseffen dat is natuurlijk een glorietijd geweest. Ja, dat wisten we wel, maar niet hoeveel het eigenlijk betekend had.
Bij ploeggenoten inderdaad, die de kousen hem al naar beneden hebben. Wat ook een beetje jouw handelsmerk werd later.
Ja.
Waarom deed je dat?
Ja, ik vond het, vond ik het beter staan op een of andere manier. Ik vond het, voelde me beter bij. En... een beetje, het zou ook wel ingezeten hebben, een beetje apart, weet je wel.
Ja, in imago.
Een beetje stoer uitzien.
Want scheenbeschermers, nu moet je verplicht iets hebben.
Ja.
Dat hoefde toen ook nog niet.
Nee.
Nee.
Dus dat vond ik ook,
Ik las ook ergens dat het misschien ook met herkenbaarheid van een afstandje te maken had.
Ja, daar heb ik. Maar mijn moeder is boos geworden, wel ik zei, dat heb ik op een gegeven moment gezegd. Dus ik kon mijn moeder ook herkennen, waar ik speelde. En dan werd ze boos en zei ik heb wel goede ogen, zeur. Dat is helemaal niet.
Dat was meer een grapje.
Ja.
Maar op een gegeven moment, als je dat doet, dan kan je ook niet meer zonder natuurlijk. Had jij dat nodig, dat soort dingen? Dat die sokken afgezakt moesten zijn?
Ja, en dan weer later. En dan was het echt een soort bijgeloof natuurlijk.
Ja, precies.
Als je dat dan niet doet, dan zou het wel fout gaan. Dus
Ja, zeker. Je eerste voetbalherinnering. Je maakt hardhandig kennis met het Nederlandse voetbal via Willem van Hanegem.
Ja, Daar had ik al een tijdje gespeeld, maar we moesten... op een gegeven moment moesten we uit bij AZ. En we zitten in de tactische bespreking. En dan wordt er altijd gezegd wie dekt wie bij hoekschoppen. En Willem was natuurlijk een hele goede kopper. Dus zegt wie dekt Van Hanekem? En die oude spelers, Ruud Kools, Seuren. Maar ik was heel erg vereerd. Weet je. Ik denk, nou, dat is mooi. Ja. Dat is vertrouwen. Dus hun ging op een gegeven moment eerst in de hoekschop. En ik sta natuurlijk als een jonge hond te wachten dat hij aankomt. Zo een beetje krommen, zoals ze hem noemden, weet je wel zo. En hij keek zo. En hij keek zo naar mij en zegt, ga jij mij dekken?
Oh ja.
Dus nog meer springen, weet je wel. Denk ik. En de bal komt. En toen de tijd was mij een camera. Dus de camera volgt de bal daar onderweg. Dus hij geeft me toch een alleboog. Dus, maar toen realiseerde ik me ook, ja, nu moet ik daar achteraan. Maar als ik nou niet achteraan ga, dan ben ik voor altijd natuurlijk gezien. Dus 10 minuten later wordt hij aangespeeld. En ik wil zo van achteren, kom met 2 benen heen. Zo. Maar daar had hij natuurlijk al lang gezien, dus hij stapt naar achteren. Dus mijn hele scheenbeen. Dus we staan daarna in de oude AZ-stadion daarna. En hij rookte toen, Willem. Hij kwam zo in de gang, weet je wel. Ik stond daar met ijs hier, daar ijs, weet je. Hij loopt zo, hij loopt langs en kijk maar. Oh, daar ben je. Schoppertje.
Schoppertje.
Ja, ik was bonderblauw.
Ja, wat goed. 2 wijze lessen in 1 wedstrijd.
Ja, maar ja, wat hij ook... Kijk, er was toen de tijd... Mocht je natuurlijk veel meer, want daar was geen VAR. Dat was maar 1 camera. Dus... Daar werd van alles gedaan.
Je moest mee ook.
Ja, moest mee. En dat was ook iets wat je deed. Je probeerde iemand te intimideren. Ja. Zeker, hij was natuurlijk voetbaljaren veel ouder dan ik. Dus hij dacht ook, ja... En dat lukt ook af en toe dat je iemand afbluft met een actie. Maar nee.
Deed jij, naarmate je zelf ouder werd, ook dit soort dingen?
Ja.
Toen jij in de Van Hanegem fase van je carrière kwam, zeg maar?
Ja.
Ja?
Ja, tuurlijk.
Ik heb wel eens over Koeman bijvoorbeeld gehoord.
Na die 2 gescoord, waren ze iets te...
Hij verdiende het.
Ja, dat was... Dat gebeurde. Je mocht toen veel meer. Kijk, die Willem Suurbier, die respect van Ajax in de glorietijd. Iedere eerste bal wat hij links spuitte, hield hij afstand. En toen werd hij aangespeeld. Ik denk, nou, en toen was hij heel snel.
Ja.
En toen kwam hij aanvliegen. Het moment dat hij hem wou aannemen met 2 benen, boom. Vandaar was het meteen rode kaart geweest.
Ja.
Maar zo werd er vroeger gevoetbald. En gelukkig is dat veranderd. Want ik vind het was natuurlijk. Die goede spelers gingen natuurlijk kapot op. Zo werd geschopt en gedaan.
Maar wat was dat met Koeman? Die liep Cruijff in de weg, toch?
Wij speelden in draak van een wedstrijd in Groningen. En ik geloof dat. Dat stond 2-0 achter of 2-1. En dan komt een hoekschop en hij gaat naar de eerste paal. En ik denk, ja, ik was zo zat. Het was warm en het liep voor geen meter. En ik geef hem heen. En hij gaat zo liggen op het veld, op de middenstip. En Van Dijk, weet je wel, de aanvoerder, het hele stadion explodeerde natuurlijk. En hij ging zijn arm omhoog, zo een oorlogsheld. En hoe, ik weet het niet wat er gebeurde, maar de laatste 10 minuten... Totaal onverdiend, maken we 3-2. Nou, toen kon ik de stadion niet uit.
Oh nee?
Er was helemaal geen veiligheid toen de tijd.
Nee.
Dus, vandaag is dat natuurlijk... Dat was een andere tijd voetbal.
Ja, dus je veranderde later zelf in... Ja, degene die jou een beetje hardhandig kennis had laten maken met het voetbal.
Ja, dat was natuurlijk... Je probeerde waar het kon te intimideren... Ja.
Wie maakte jou het meeste wegwijs in de eerste jaren in Amsterdam?
Vrij snel heb ik hele goede vrienden gemaakt in Amsterdam. En daardoor ben ik natuurlijk, omdat ik zo jong kwam, was ik ook vrij snel weer in Amsterdams natuurlijk.
Ja.
Dat lag me ook wel. Later trouwde ik nog met Willeke, die ook nog Amsterdams was.
Willeke Alberti.
Willeke Alberti. Dus ja, dan ben ik helemaal in de Amsterdamse... Dus Ja, ja, ik heb heel veel goede vrienden gehad en Amsterdamse. En het beviel me ook wel, de humor, dat lag me ook wel. Ik kwam zelf van Kopenhagen, ja. Ik kon er goed tegen.
En in de ploeg, iemand als Ruud Krol bijvoorbeeld?
Nou, Ruud was de grote ster. Ook qua uitstraling, qua alles, hoe hij ze verzorgde. Ik had er nooit gezien dat iemand zo liet ze masseren. Hij verzorgde zichzelf perfect. Hij aat goed. Hij had iedere dag een andere overhemd aan. Hij was echt zo'n beetje een mode-icoon. Ik denk, hoe kan het nou? Hij heeft iedere dag een andere overhemd aan. Nee, hij was een beetje echt de aanvoerder van de team. En daar keek ik heel erg tegenop. En ging ook van hem leren hoe het was om prof te zijn. Ja.
Was het hard in de kleedkamer ook?
Ja, ja, maar dat is. Ik vind het ook. Dat hoort ook zo. Als je in de top wil spelen, kan je natuurlijk niet zacht zijn. Dat is niet dat we allemaal hard en gemeen tegen elkaar. Maar je moet wel bereid zijn om naar het uiterste te kunnen, om te incasseren. Om echt mee te kunnen doen als je pijn gaat doen, als je kampioen wil spelen.
Ja. Je kiest als mooiste goal, beste wedstrijd, doelpunt of een wedstrijd tegen PSV, waarin je twee goals maakt, twee vrije trappen. We hebben er eventjes eentje uitgepikt.
De aandacht gaat uiteraard naar Lerby. Vanwege de bijzondere kracht waarmee hij kan schieten. Hier moet hij het krom doen en dat doet hij ook nog. Søren Lerby beslist. Ja. Voor de tweede keer.
Sjaakie Wolf.
Een situatie in die duel met een doelpunt. En is de matchwinnaar. Søren Lerby. En hier de bevestiging van het superieure van Ajax op dit moment. Ten aanzien van PSV. Met een trap langs de muur. Draaiend toch ook weer naar het succes.
Prachtig. Sjaakie Wolf inderdaad. Rijkaard. Wim Jansen staat nog in de verte. Je beslist hier bijna eigenhandig de titelstrijd.
Ja, dat was een zondagmiddag, warm weer. Dus dat is een van die wedstrijden wat je altijd blijft herinneren. Natuurlijk. Vol Olympisch Stadion.
Ja. Ja. Deze krul je mooi. Je schiet er ook eentje vanaf de andere kant snoeihard in de kruising.
Ja, maar die heb je niet. Maar die was eerder. Want die was voor 35 meter.
Ja.
En toen had hij maar twee man in de muur. En toen kwam die. Toen zei ik ook. Tegen Pim daar helaas niet meer eens. Zeg, dat is te weinig. En toen hij dichterbij, toen wou hij zes maanden. Ik zeg, nou maak het niet meer uit. Nu gul ik hem dan omheen.
Oh ja? Tegen Pim Doesburg? Nee, oké. <okay. laughs> maar die linker van jou, die had dus heel veel kracht. Maar er zat ook souplesse en finesse in. Dat is een combinatie die je natuurlijk niet super vaak ziet. Hoe heb jij dat linkerbeen zo ontwikkeld?
Nee, ik weet niet. Ik was niet in Jesper Olsen of een linker. Kijk, soms heeft een linkspoot natuurlijk vaak iets anders. Maar ik was niet Christussen. Maar ik had een goede schot en een goede pas. En doordat je niet zoveel met rechts kon, dan ging je natuurlijk ook met de buitenkant en zo. Maar dat moest wel. Maar, ja.
Je scoorde veel.
Ja, ik kwam met Tomislav Ivic en dat leerden we dan ook. Dat de middenvelden ook in de 16 meter moesten komen. Dus wij waren altijd één. Je bleef goleren. En ik vind dat het ook in middenvelden moet ook regelmatig scoren.
Ja.
Moet in de 16 komen, weet je wel. En, dus.
En je begon als linksbuiten. Dus je wist voorheen ook wel een beetje de weg.
Ja, ja. Ja, maar ik kwam achter dat ik niet goed genoeg was om aanvallen te spelen. Toen wou ik nummer 10 spelen. Daar kwam ik ook achter. Daar was ik ook niet goed genoeg voor. Dus je steeds meer naar achteren. Ja, achter. Om een goede carrière te hebben.
Ja. Ja. Toch is het duo dat jij en... Als we Arnesen zeggen, is het dan wel goed? Of is het Arnesen? Arnesen. Ja. Hoe is jouw band met hem? Want
we kenden elkaar. We speelden in toernooi tegen elkaar met die zes gedeeltes in Denemarken. Net zoals je nu zou zeggen, Zeeland, Limburg. Maar zo kwamen we bij elkaar een week. En toen hebben we elkaar leren kennen. En daar is de vriendschap ontstaan. En En later bij Van Madamaga, maar zeker bij Ajax. Mm-hmm. En toen er niet zoveel goede spelers hadden, wij een ongelooflijk blindelings vertrouwen of begrip van elkaar, hoe we liepen, hoe de 1-2's en hoe we speelden. Dus ja, we hoefden maar niet. Even met een oogopslag wisten we wat die anderen ging doen.
Ja, jullie woonden ook op dezelfde plek, toch? Iedereen werd in Diemen.
Ja, dan woonde iedereen.
Ja, iedereen in Diemen. Ja, ja. Sommigen wonen er nog steeds, geloof ik.
Nou,
ja.
Ik denk, nou niet meer, joh.
niet op die plek. Nee. Maar jullie trokken dus ook echt samen op. Ook buiten het veld. Ja. En hoe vulden jullie elkaar aan dan?
Nou, Frank was veel meer een aanvaller. Was sneller. Dus ik achter hem, weet je, zorgen dat Frank in goede positie werd gebracht om zijn actie te maken.
Ja.
Wat Frank ook goed kon, hij had een goede overzicht. Dus als ik daar overheen ging, dan kon hij hem meegeven. Dus dat was een goede combi.
Ja. Je kwam natuurlijk in Amsterdam op het moment dat ze 3 keer op rij de Europa Cup 1 hadden gewonnen. Je werd bijna ieder jaar kampioen. Maar Europees succes zat er in die periode niet in. Heb je het idee dat dat iets is wat je of nagedragen is, of wat er stiekem toch wel een beetje verwacht werd van Ajax om toch Europees succesvol te zijn? Voelt het als een smetje dat niet gelukt is?
Kijk, wat ik zeg, je hebt er niet zo meegekeken, maar achteraf natuurlijk wel. Kijk, Ajax, als je Europa Cup zo vaak gewonnen hebt.
Dus tegen Nottingham Forest.
Ja, daar hadden we nog een kans, ja. Weg die er daar liggen natuurlijk. Ja natuurlijk, dan Ajax, en dat nog steeds, daarom is die shirt zwaar bij Ajax. Ja. Omdat de historie maakt dat het publiek wil dat het Europa, dat ze wil, dat staat Amsterdam ook voor. He, dus dat vernieuwend voetbal. Kijk, in de jaren 70, toen het begonnen is, Rinus Michels en de voetbal met Cruijff en Keizer, met de buitenspeelval, de totaalvoetbal.
Ja.
En,
ja.
Weet je, en dat is altijd zo gebleven. En toen kwam met het jongen in 95 met Louis van Gaal en dat elftal. En er was ook jonge spelers, vernieuwend, staan voor.
Ja.
En dat is wat het publiek wil.
Uiteindelijk ben je Cruijff nog wel tegengekomen natuurlijk. Want Cruijff kwam terug.
Ja.
Als je maar lang genoeg bleef, dan kwam je hem weer tegen.
Ja.
Hoe was het met hem?
Nou ja, Johan was ook... Weet je, ik was natuurlijk veel jonger dan hij. Dus, en Johan was... dat besef je ook later. Dat is natuurlijk onze beste voetballer wat we ooit gehad hebben. En ook in... Ik denk wel eens, voetbal was niet genoeg voor hem. Hij had zoveel ideeën. Dus hij zie alleen maar tegen Go Ahead Eagles en met alle respect en Fortuna. Ja, dus daar moet iets anders constant gebeuren. Want dat was natuurlijk... Dat was natuurlijk een geweldige ervaring. Maar ook toen gaat het ook maar door. Dat is ook maar een wedstrijd waar je samen moet proberen te winnen. En later, als je dan ook ziet dat die Johan op zo'n jonge leeftijd eigenlijk bij ons weggegaan is, dat is natuurlijk wel iets heel geks, ja.
Ja, omdat je soms nog wel eens denkt van, hij zou nu pas 75 zijn geweest, bijvoorbeeld.
Ja, weet je, in ieder geval had hij nog, precies.
Hij had nog heel veel anders voetbal kunnen geven ook.
Ja, nee, natuurlijk.
Ja.
Dat was altijd... ik had een hele goede vriend, Jan Lauwers. En die was een groot fan van Johan. Hij zei, Johan heb altijd gelijk. Ook als je niet gelijk hebt.
Ja.
Daar houdt alles op.
En toch op die foto die we zien, die elftalfoto. Je zegt het Ajax-shirt weegt zwaar. Maar hoe zwaar weegt een aanvoerdersband als Cruijff letterlijk in je nek staat te hijgen hier? Want die hoort eigenlijk om zijn.
Nee, maar dat was ik. Kijk, dat zeg ik. Ik had wel de bloed om... om bij Ajax te spelen. Weet je, ik was aanvoerder en ik vond ook... Weet je, Johan had het aanvoerdersband natuurlijk helemaal niet nodig.
Nee.
Ik wel. Of niet nodig, maar dit zou natuurlijk... Dat was helemaal geen thema. Maar En dat was ook een hele andere tijd. Er zat 6 man op kantoor. Niet eens misschien. En geen sociale media. Dat was een hele andere tijd.
Ja. Dus je had de band om. Maar Cruijff was wel de baas.
Nou ja, natuurlijk. Ik kon er niet... als je 34 of ik 22... Ja, ik hoefde hem niet te vertellen wat, weet je wel. Maar aan de andere kant wist hij natuurlijk ook wel, zo werkt het. Je kan het nooit alleen doen.
Nee.
En dat wist ik ook. Dus dat is goed. Je moet ook niet... Ik had gigantisch respect van Johan en van allen. Maar ik heb nooit zo dat ik dacht, ja, dit is... zo ben ik niet opgevoed, nee, zo zijn we niet.
We hebben nog mooie beelden gevonden uit het Cruijffjaar. Uit de Europa Cup 1 tegen Celtic.
Nicholas, Molenaar. Goed gedaan, Molenaar. Olsen. Olsen is veel sneller dan zijn tegenstander. Nu is het wachten op meer mensen voorin. Cruijff is daar, tikte met 1 door op Lerby. Schitterende goal voor Ajax. Geen buitenspel. Opnieuw Ajax op voorsprong. Olsen die wachtte met de paas. Die hem gaf aan Cruijff. Die ineens doorspeelde naar Lerby. En een minuut of 4 na de gelijkmaker door die penalty van Charlie Nicholas staat Ajax opnieuw voor. Hier in Celtic nu met 2-1.
Je sloeg meteen aan op een bepaald moment.
Ja, omdat ik dat doe. Dat vind ik een van de mooiste dingen. En Johan zegt... Maar je zag wel dat ik de effect uitgehaald heb, hè?
Zegt hij dat dan?
Ja, maar, ja. Maar als je dat ziet, zie je ook. Hij geeft hem even zo heel mooi mee.
Ja, dus je hoeft hem alleen nog maar binnen te...
Ja, eigenlijk wel.
Het was zijn goal.
Zijn goal.
Wat fijn. Kijk, dat is wel interessant inderdaad wat je zegt. Ik haal het effect eruit.
Kijk, hij geeft hem wel briljant mee, ja. Even met liefde. Ja.
Dat is toch wel een verfijnd linkerbeen.
Ja, of niet dan?
Jawel, toch? Ja, nou. Ja. Maar mooi inderdaad hoe hij het effect eruit had door een klein beetje backspin.
Makkelijk voor me te maken.
Ja, precies. Goed, dat liep wel anders af dan gehoopt, ja, die wedstrijd tegen Celtic. Toch, dat ging uiteindelijk fout.
Ja, en dan was het ook, daar kreeg ik echt, wat het tweede doelpunt wat in Amsterdam werd geschoten, net op het laatst. En had ik moeten denken. Maar dat was, Johan zat met zijn knie toen.
Ja, hij gaat eruit
daar,
en pad.
Ja, kijk, dat ben ik. Ik kom te laat en ik ga die lang hoek. Ja. Ja, dat was niet nodig geweest.
Nee.
Maar dat wil goed elftal, dat is jammer.
Maar dat was dus wel misschien hoe nodig Cruijff ook wel voor jullie was. Of had het daar niks mee te maken? Was dat toeval dat hij
er... Nou ja, we speelden goed daar en we kwamen hier niet echt los.
Nee. Steekt dat je in Amsterdam nooit Europees succes hebt gehad? Ondanks al die titels die je er wel hebt gewonnen?
Nee. Nee? Ik denk dat het zo'n... Voor ons allemaal, dat je als je achteraf zit wat je ook gedaan hebben, dat je altijd denkt, ja, ik had daar beter kunnen doen, daar beter. Ik denk dat is ook iets... maar dat had ook veel slechter kunnen gaan.
Ja. Topsportmentaliteit. Ja. En uiteindelijk heb je die beker natuurlijk wel gewoon een keer gewonnen.
Ja.
Met PSV. Daar gaan we het na de break onder andere over hebben. Over het Europa Cup 1 avontuur. De treble in 1988 met PSV. En de nationale ploeg van Denemarken. Danish Dynamite. Waar Søren een hele belangrijke rol in speelde. Onder andere in 84. Tot zo.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom terug bij Tussen de Palen vandaag met Søren Lerby. Voor de break hebben we uitgebreid jouw Ajax-jaren besproken. Maar er is natuurlijk nog veel meer dan dat. Onder andere de Deense nationale ploeg. Danish Dynamite werd een enorm ding in de jaren 80. Laten we meteen even gaan kijken naar 1984. Toen jullie de halve finale haalden. En uiteindelijk stranden op de stip.
It's in from Lerby. It's only stolen Lerby's second goal in international football, but such a vital one. Gordillo. Carrasco. Oh, it's Maceda! 1-1! Solon Lerby with the chance to make it 4-3 on penalties, and he does.
Can he only pack it?
That was a beautifully struck penalty. No goalkeeper anywhere, I think, could have got anywhere near that. Elkjær Larsson. He's missed! It's Arabia with this chance to put Spain into European Championship final. Spain go through thanks to Arabia. The Danes go out.
Ja, the Danes go out. Hoeveel pijn doet dit nog? 40 jaar na dato?
Nou, nu doet het natuurlijk geen pijn meer. Maar toen de tijd, normaal had ik het helemaal niet. Maar in die wedstrijd waren we beter. Dat weet ik nog. En dan is het jammer. Dat hadden we. Kijk, de penalties, oké, dat is loterij, maar in die ordinaire speeltijd, dan hadden we zoveel kans. Dus dat was irritant.
Ja, loterij, penalties?
Ja.
Want ik zie hier een Deense nummer 6 een bal in de kruising jagen.
Ja, maar ik heb ze ook gemist. En ik was geen specialist, maar... Ik schoot wel altijd die in de penalty-serie. Maar,
ja, we zien hier, elk jaar zien we missen. Dat was een van de grote sterren van de ploeg.
Ja, ja fantastisch. Onze topscorer, dus goed EK gespeeld. Maar ja, dat kan gebeuren.
Ja.
Dat is op een lijn lopen, 200 meter van de grond, weet je wel. Kijk, 10 centimeter is makkelijk. Maar als je... Dus soms, ja...
Ja. Toch is dit een behoorlijk legendarische ploeg geworden, 84, 86. Wat maakten jullie zo goed?
Nou, we hadden ongelooflijk goede spelers. Met een goede... kijk, die Busk, Ivan Nielsen, twee centrale, Morten Olsen daarachter. Er was natuurlijk Frank, Elkjær, Laudrup staat ook.
Ja, Mika Laudrup.
Ja, weet je. Dus Jesper Olsen. Kijk, als we speelden met de allerbeste wat we hadden, maar er was Frank Enes op rechts, Jesper op links en dan Laut op elk jaar in de midden. Ja, daar hoef je natuurlijk, als je vier zulke aanvallers hebt, dan hoef je alleen maar tegen te houden achterin natuurlijk, om hun in stelling te brengen. Dus dat was leuk voetbal ook natuurlijk, dat was het ook.
Ja.
Mega goed klik ook. Onder elkaar en ja.
Is Laudrup een beetje jullie Cruijff? Misschien niet zo goed, maar wel.
Hij is meer een ambassadeur, een gentleman. Hij ging niet alles naar zijn hand zetten, zoals Johan deed. Ja. Johan was leider in alles.
Ja.
En Laudrup was gewoon onze beste voetballer.
Onze beste speler.
Ja.
Ja. Hoeveel betekent het voor jou om voor Denemarken te spelen?
Nee, natuurlijk. Dat is je land. Dat is, je wil graag terugkomen bij wat je, om te laten zien wat je geleerd hebt.
En, ja, want je was al vroeg weg.
Ja. En de sfeer, dat sloeg natuurlijk op een gegeven moment zo over dat het was een soort carnaval als wij speelden. Dus dat was geweldig. En we waren heel goed met elkaar. Dus je kwam ook even de goede onderbreking van de dagelijkse sleur.
Ja,
om even bij elkaar te komen en een beetje. Dus,
maar had je ook, omdat je als 17-jarige natuurlijk al vertrok uit Denemarken, voordat je goed en wel iets aan de mensen daar had laten zien, dat als jij dat shirt aantrok, dat je dan eventjes wilde laten merken inderdaad hoe goed je was? Of
nee, dat had ik niet. Ik kwam natuurlijk vrij snel achter dat ik... Daar ging het niet meer zozeer om wat ik kon. Dat was het meer om... Wij moesten functioneren als team. En wedstrijden winnen.
Ja.
En ik wist dat het... Ja, kijk, dat was niet goed geweest als ik de beste was. Want ik moest onze spectaculaire...
De mensen die je net noemt.
Ja, ja. Die moesten goed spelen. Dus daar ging ik allemaal voorbij. Maar ik vond het... Super om Denemarken, omdat wij hadden nooit iets bereikt op dat niveau. Dus dat was de eerste keer dat Denemarken, die grote landen... En dat was ook zo, op een gegeven moment moesten we naar... Ik speelde bij Bayern München en Rom en ik zei... Ja, wat moet Denemarken nou doen in EK in Frankrijk?
Ja, nou, die, dat moest je geen twee keer zeggen.
Nee, en die waren eerder naar huis dan ik. En toen praken we door of dat we de eerste beslissende kwalificatie tegen Engeland op Wembley. En Robson was toen coach en hij ging de dag voor de wedstrijd heel erg positief over Denemarken praten. Dat het een goed elftal was.
Ja.
Dat
Bobby Robson.
Allemaal goede spelers. Nou, die tabloids in de volgende dag. Denemarken kan alleen maar bier en beker maken. Weet je wel, dus omdat hij zo respectvol... En toen wonnen we daar met 1-0. Dus ja, iedere keer moesten we even overwinnen. En in 84 braken we door.
Wat ook misschien een mooi tijdsbeeld schetst... is de manier waarop jij ooit het Guinness Book of Records hebt gehaald. 2 wedstrijden op 1 dag.
Ja.
Voor 2 verschillende ploegen.
Ja, op 2 continenten. Dat was in Ierland en in Bochum halve finale beker.
Hoe ging dat?
Ja, we moesten spelen om, ik geloof, 2 uur in Ierland.
Met Denemarken.
Met Denemarken. En toen zei Uli, spreek nou met Piontek en vraag hem of je in de rust gewisseld kan worden.
Uli Heuners?
Ja.
En Piontek was jullie bondscoach?
Ja. En die waren allebei Duitsers. Dus Uli Heuners zegt net, moet je dan wel... ik met Piontek gesproken en zeg ja, ga even kijken, zegt hij. En we staan met 2-0 voor, dus ik zeg in de rust, nee, even wachten. Maar Heuners stond aan de kant en zei, kom nou uit. Ik zeg, ja. Dus dan werd het 3-0, dan werd ik gewisseld. En hij had Uli Heuners geregeld met de motor en de politie escorte naar de vliegveld. Er stond een privé vliegtuig klaar, dan naar Düsseldorf. En dan met een auto dat daar klaar stond. Maar we komen in de Bochumstadion. Kwamen alle mensen aan natuurlijk. Dus dat was file om helemaal naar het stadion te komen. Dus die laatste 3 kilometer ben ik uit de auto gestapt. En dan met mijn tas ga ik rennen.
Warming up meteen.
Ja.
Ongelooflijk.
Ja.
Dus gewoon 2 wedstrijden. En je hebt ook nog, je bent gewoon ingevallen nog tegen Bochum ook.
Ja, ik ben in de rust ingevallen en dan een verlenging. Maar dat kon. En wij kwamen in de finale, dus dat was mooi.
Ja, je ging ook nog door.
Ja.
Ongelooflijk.
Ja.
2 wedstrijden met 2 ploegen. Jij hebt een keer een penalty weggegeven in een soort van kampioensduel tegen Werder Bremen. Maar je hebt ook een keer in een andere wedstrijd een jaar eerder een hattrick tegen ze gemaakt. Met echt een wereldgoal daartussen. Want dit is die harde linker. Dit is techniek.
Ja. Oh. Ja, dat was tegen Werder Bremen, ja.
Ja. Waren dit je misschien wel je beste jaren?
Ja, ik denk
het. Qua leeftijd?
Ja, dat was ik. Dat was ik. Had een goede leeftijd, ik had ervaring. Dat was wat ik ook daar leerde. In Duitsland zou je denken. Kijk, we trainden harder in Ajax in Amsterdam.
Oh ja?
Ja, omdat we natuurlijk altijd, of de meeste wedstrijden. Zo veel sterker was. En in Duitsland werd het meer doseerd getraind voor die wedstrijden. Dus dat beviel me goed. Dus
Want je zou zeggen dat die Duitsers inderdaad meer van de kadaverdiscipline en boslopen waren.
Nee. De trainingen waren veel doseerder, ja. Ja.
Je bent daar op wonderbaarlijke wijze kampioen geworden een keer.
Ja.
Ook onder andere door een wedstrijd tegen Werder Bremen waarin jij een penalty veroorzaakt.
Ja, dat klopt. Ja, dat was...
Maar die wordt gemist.
We hadden dit jaar de eerste wedstrijd Bayern-Bremen. In de heenronde, zou ik maar zeggen. Toen had ik een paar mensen geraakt. De bogen gaven ze op, Vullen, Burgsmuller. En ik had zo'n vliegende start. Wij moesten winnen, want ze stonden met 3 punten voor. En ik nam ze allebei mee, weet je wel. En één grote om, dat was meteen een oorlog op het veld. En Vullen raakt placeerd door een tackle van Klaus Augenthaler. En werd geopereerd daarna in zijn lies. En de voorlaatste wedstrijd moesten wij naar Bremen. En als hun wonnen, waren ze hun kampioen. Dus dat was één groot. Maar wij hadden politie voor het hotel en alles. Omdat ze wou, omdat ja. die eerste wedstrijd zo zwaar was geweest. En 2 minuten voor tijd was penalty, worden penalty gegeven, maar echt geen penalty was. En die Kutsjop, die had 12 gemaakt dat jaar penalties. Hij miste hem.
Paal.
Paal. Buitenkant paal. Bam.
Maar, want jij maakte die overtreding, die dus ja. geen overtreding was.
Ja, er was
maar
geen,
jij zag al
was
alle
geen
ellende.
Overtreding. Ik loop zo met de bal en wil hem terugkopen naar de keeper. En dan komt Vullen, die was ingevallen. Die wil zo de bal terughalen. Weet je wel, over mijn hoofd. Ga ik maar vol in mijn gezicht. En hij zegt dat er heenspel was. Dus, maar goed, tenminste. Dus wij hadden hun de laatste wedstrijd, moesten hun naar Stuttgart. En toen hebben wij Stuttgart, dat was een oud speler, hebben wij geld geboden om...
Oh, dat mag natuurlijk.
Ja, dat mag.
Ja. Een aanmoedigingspremie.
Juist. En hun, een week later speelden we de bekerfinale tegen Stuttgart. Toen hebben we gezegd, dan mogen jullie de beker houden.
Meen je dat nou?
Ja, maar wij spelen, en wij spelen thuis tegen Kleppark. Dus binnen een half uur stonden wij met 3-4-0 voor. En wij, de radio natuurlijk langs de kant, 1-0 voor Stuttgart. Dus waren we kampioen. 2-0. Dat mocht er niet gelijk worden.
Ja.
Dus 2-0. Explodeerde de stadion. Dan waren 72.000 mensen. En toen op een gegeven moment, in de tweede helft, 3-0. Dus, jezus, was het een fout? Was het 2-1?
Oeh, verkeerde dus,
ja, ja. En toen is het bombardement gekomen. En wij wonen met, stonden met 6-0 voor. Dus wij waren alleen maar langs de kant. En op de laatste minuut hebben ze op de lijn gered. Dat dit, dat, maar dit bleef 2-1. En toen hadden we een paar dagen feest gevierd. En toen zijn we, hebben we met elkaar afgesproken wat we beloofd hadden met de beker. Laten we daar nou een keer om gaan spelen. Dat is ook niet leuk. Dus we gingen in Berlijn, wonnen we 6-2.
Maar je had het beloofd.
Ja.
Ja, echt waar. Wat zijn er die Stuttgart-jongens dan?
Ja, ja.
Hey, dit hadden we niet afgesproken. Echt waar. Ja. Wat goed zeg.
Ja.
Ja. En je keerde terug naar PSV. Of tenminste, je keerde terug naar Nederland. Waarom naar PSV? Niet terug naar Ajax?
Nee, om PSV verkochte Ruud Gullit van recordbedrag. En dus die hadden natuurlijk heel veel nodig en de financiële middelen om mij te halen.
Ja, dus er was voor jou ook wat te halen.
Ja, dus dat vond ik wel. En ik had gezien, ik vond de PSV goed elftal hadden. Met Ivan, Erik Gerens, Hans van Breukelen. Ja. Dus dat zijn echt een goede fundament. Koeman, Vaarburg. Dus dat. En dus dat vond ik wel leuk. En ik wou echt in een voetbalklimaat weer.
En dat was daar toen.
Ja,
ja, met Guus Hiddink natuurlijk als trainer. Ja. En jullie winnen de treble.
Ja.
Landskampioen. Je werd overal landskampioen. Het was voor jou schrikken als je een keer geen landskampioen werd tijdens je carrière, denk ik. Wat maakte deze ploeg zo goed?
Nou, er waren goede winnaars. Weet je, kijk, dat zijn natuurlijk allemaal als je bij een topwinnaars, maar dit moet ook een goede bloed. Wij wisten waar we mee bezig waren. Daar waren goede chemie in het elftal. Hele sterke persoonlijkheden. Weet je, dat is dat was. En wij hadden het leuk met elkaar, weet je wel. Dus dat was een goede spirit.
Ja. Nou. Deze avond natuurlijk. Is dit de mooiste avond uit jouw carrière? In Stuttgart overigens, waar we het net over gehad hebben.
Maar. Ja. Nee, die avond was misschien niet. Maar dat je hem wint, is... Dat je hem wint, is... Ja, dan ga ik tekeer tegen die Hans.
Wat zeg je tegen hem?
Hij zegt, pak een keer wat, joh.
Ja.
Ja, maar hij zat... Wat dat is natuurlijk ook... Maar, ja. Ik probeerde te breken, weet je wat, dat hij...
Want alles ging erin, feilloos.
Feilloos, hij zag het iedere keer in de verkeerde hoek.
Ja.
Dus ik denk, nou, even kijken, ik weet niet wat...
Had hij dat nodig?
Ik denk het wel.
Ja.
Nee, maar dat was de, dat kun je ook tegen Hans zeggen, dat was wel lachen.
Ja, ja, ja. Het is een legendarisch shot.
Natuurlijk.
Ja,
en wat natuurlijk, ik kreeg een grote mond daarna. Want ik wist natuurlijk ook, als er penalties. Niet dat ik daar. Kijk, je kan hem missen. Maar je bent wel blij dat jij het niet die dag ging doen. Hè? In de wereldbeker miste ik hem wel. En maar daarom, je kan altijd een penalty. Maar je bent blij als je daar naar de stip toe loopt. Ik wist wat voor hoek ik ging schieten. Ik wist wat ik ging doen. En als het dan een goede afloop is, dan krijg je weer babbels natuurlijk.
Ja. Wat is nou de mooiste periode uit je carrière geweest uiteindelijk? Alles bij elkaar op.
Nou ja, kijk. Dat kun je ook niet zeggen. Maar kijk, ja, als je 17 en je moet het vak leren. Kijk, ik heb 2 jaar met 18 tot mijn 20ste met Tomislav Ivic in Amsterdam. Nou, dat was echt verschrikkelijke jaren met blessures. Omdat we natuurlijk ook niet gewend waren om die belasting. We wisten helemaal van niks. Weet je wel, ja, we konden een beetje voetballen. Maar dat wil niet zeggen dat je bij Ajax kan spelen. Dus ja. En voordat je daar doorheen komt, dat was helemaal geen leuke periode in je leven. En als je dan daarin komt, dan is Ajax natuurlijk leuk. En dan bij Bayern, ja, dan was je prof. Dan wist je wat het over ging. Dus ja, en dan is PSV, ja, was natuurlijk ook geweldig. En ja, en dan kreeg ik natuurlijk bij PSV, kreeg ik ook de laatste met de belasting, kreeg ik natuurlijk mega problemen. En daar hebben ook natuurlijk heel veel invloed op de laatste jaar voor mij in ieder geval.
Ja.
En dat is ook een van de redenen dat ik zeg, nou, oké, daar kun je niks aan doen, maar dat was gewoon dat het even niet goed geregeld was en dat ik daar in de makelaardij, dat in ieder geval dat moet goed voor de jongens geregeld zijn.
Ja, ja. Tot slot noem jij als beste trainer waarmee je hebt gewerkt Rinus Michels.
Rinus Michels was een ongelofelijke uitstraling als zeker als jonge speler en kijk, ik ga op een gegeven moment door mijn rug bij Ajax. Eerste jaar, ik kon mijn schoenen niet vastbinden, maar je moest altijd rondjes lopen. Maar ik kon ook niet lopen, dus Frank heeft me geholpen met mijn schoenen vast. Dus ik liep zo op de veld en hij staat zo, weet je wel, als de hele grote meneer. En ik steeds naar hem kijken, ik denk, hij ziet toch wel dat het niet gaat.
Ja.
En toen ik alle verste weg was, maakte hij deze. Kon ik halen. En ik kom helemaal bij hem. Hij zegt, dat gaat niet. Hè? Ik zeg, nee meneer, binnen. Later heb ik hem gevraagd. Dan dorst ik tegen hem. Ik zeg, wat is de bedoeling daarmee? Weet je wel, om iemand zo...
Maar, wat was de bedoeling?
Hij wist het niet meer.
Oh.
Dat zei hij. Hij zei, ik weet het niet. Maar, ja, maar dat was ook in die tijd, moest je wat voor blessure je ook hadden, altijd rondjes lopen.
Ja, dat loste alles op.
Ik denk het wel.
Ja.
We hadden ook zo'n biefstuk voor de wedstrijd.
Zal wel goed zijn.
Zou wel goed zijn. De eerste helft was je helemaal zwaar in de maag.
Ja.
Ja.
Jullie woonden vlak bij elkaar ook, toch? Kwamen elkaar weer tegen in de supermarkt?
Ja, dat was met Tomislav Ivic.
Oh, dat was Ivic?
Ja.
Ivic kwam
Ja, die zat wanneer mijn licht uitging op... ik woonde 5 hoog, weet je wel.
Dat, ja.
Wist hij precies wanneer het licht uitging en... Was ik boodschap aan het doen in de supermarkt. Mijn familie kwam over of zo, even een kratje pils halen. Wat is dat?
Dat zag je meteen. Ja. Mooi.
Ja.
Ben je nou als voetballer eigenlijk meer een Nederlander dan een Deen?
Ja.
Toch wel?
Ja. Ja, maar dat is ook logisch. Als je zo lang weg geweest bent en je volgt dat... Nederlandse voetbal en weet je wel, en Duitse en weet je wel, maar Denemarken volg je natuurlijk niet op dezelfde manier.
Nee.
Zeker toen je gestopt bent met het nationale team, zoveel jaar geleden. Ja, dan Kijk, ik zou altijd in Deen blijven, maar ik ben natuurlijk veel meer Nederlander. Ik ben nu ook weer getrouwd met een Nederlandse zoveel jaar. Dus ja, dat is toch mijn...
Ja, hoe zeggen ze dat ook weer in Denemarken? Tak is het, toch?
Ja, tusen dank.
Heel veel dank. Nogmaals, dank je wel. Het was een mooie trip down memory lane.
Ja, leuk.
Fijn dat je er was. Ja. Jullie allemaal dank voor het kijken ook. En heel graag tot snel weer bij Tussen de Palen. Dag.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.